Broeders en zusters, goedemorgen allemaal. Goed weer hier te zijn en te delen in de vreugde. Gemeenteweekenden zijn toch prachtmomenten, vindt u niet? Wonderbaarlijk mooie impulsen in het ontwikkelingsproces van de gemeente. Wij weten ervan, dus ik kan me iets voorstellen van jullie vreugde van het afgelopen weekend. Ik wil met u, met jullie, weer een stukje gaan lezen uit die psalm waar we de vorige keer ook al een aantal versen van hebben gelezen. Psalm 111. En misschien herinner je daar nog iets van. Dat prachtige woord waarmee deze psalm begint. Halleluja. Oh ja. Oh ja, nee, halleluja was het. En dat oh hebben we al gezongen. De vorige keer lazen we de versen 1 tot 4. Die gaan we weer lezen en we gaan nu door met 5 tot en met 8. Halleluja. Ik wil de Heer loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten. Machtig zijn de werken van de Heer. Wie ze lief heeft, onderzoekt ze. Zijn daden hebben glans en glorie. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen. Genadig en liefdevol is de Heer. Dat was het stukje van 16 augustus. En nu, hij gaf en hij geeft voedsel aan wie hem vrezen. Eeuwig gedenkt hij zijn verbond. Hij toonde en hij toont zijn volk de kracht van zijn daden en gaf en geeft hun het land van andere volken. Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen. Uit al zijn regels blijkt zijn trouw. Ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig, gemaakt volgens waarheid en recht. Tot zover. Halleluja. Geloofd en geprezen zij Yahweh, onze God. Alle lof, dank en aanbidding voor Hem. Voor wie Hij is en voor alles wat Hij doet. Voor zijn wezen en zijn werken. De vorige keer hebben we daar over gehoord. We hebben er ook van gezongen. Weet je het nog? Heb je het nog wel eens daarna gezongen? Ja, mooi. En ik weet dat Ruud en Leni dat in het ziekenhuis hebben gezongen. Vlak voordat jij of nadat jij de operatie... Was het voor of na? Zingend de operatiezaal ingegaan. En wat heerlijk dat je er nu weer bent, Ruud. En dan dat halleluja mogen voortzetten in het volgende deel van deze psalm. Samen daar iets van beleven in die kring van rechtvaardigen rondom Gods troon. En ik heb begrepen, we hebben even contact gehad de afgelopen weken uiteraard met Jannie. Hoe het staan voor Gods troon voor jullie een item was, een issue, was en is geweest het afgelopen weekend, maar nog steeds. Hoe belangrijk is het om te staan voor Gods troon? Om in die kring van rechtvaardigen rondom Gods troon te staan. Die hemelse werkelijkheid daarvan binnen te gaan en volkomen te beleven. En daarin mag dat halleluja, dat geloofd en geprezen zij de Heer, blijven klinken. Dat mag in je bidden blijven doorklinken. In je werken, in heel je doen en laten. En vanmorgen wil ik er heel graag met jullie mee doorgaan. En misschien gaan we daardoor er nog vaker aan denken. En nog vaker voor kiezen om dat leidend te laten zijn. Om er dan ook nog meer van te gaan zien en te gaan beleven. De verse 5 tot en met 8... Vullen de verzen 1 tot en met 4 aan. Allereerst wat betreft Gods wezen, wie Hij is en altijd zal zijn, wie Hij altijd blijft. En dan herhaal ik nog eens wat we hebben gelezen. Onze God is groot en machtig. Hij is rechtvaardig en goed. Hij is genadig en liefdevol. Vers 1 tot 4. Vers 7 zegt, onze God is trouw, volkomen betrouwbaar. En ook dat houdt stand, voor altijd. En het viel mij op, die combinatie, die samenhang, dat ene en ongedeelde daarin, dat zo kenmerkend is voor Hem, de ene, Yahweh, onze God, goedheid en genade, liefde en trouw, rechtvaardig en betrouwbaar en waarachtig. Je hebt het vaker gehoord. En het kan je heel bekend in de oren klinken. Maar het is niet gewoon. Je komt dat niet tegen in de wereld om je heen. Iemand kan rechtvaardig zijn. Heel rechtvaardig. Maar wat is hij dan vaak ook? Zeg het eens. Wij zeggen wel eens, streng doch rechtvaardig. Of rechtvaardig, maar wel. Ja. Stel dat God nou alleen maar goed zou zijn. Wat stel je daarbij voor? Wat zeggen wij vaak? Ik ben wel goed, maar niet. Oké. Met andere woorden, ik treed wel op tegen het kwaad. En zo nodig moet er gestraft worden. Toch? Stel dat er iemand is die alleen maar liefde is. Wat zeggen wij? Liefde maakt. Ja. Als je hopeloos verliefd bent, dan verlies je wel eens een klein beetje de werkelijkheid uit het oog. Dan heb je wel eens een roze bril op. Hoe zit dat dan? Alleen maar genade. Stel dat er alleen maar genade is. Ja. Dan kunnen ze een loopje met je nemen. Want er moet ook recht zijn. Ja, dat is de wereld. Dat is de maatschappij waarin wij leven. En als je als mens even niet goed oplet, dan zit je in hetzelfde schuitje. Rechtvaardig, maar ook streng. Duidelijk. Goed, maar niet gek. Liefdevol, maar niet blind. Ja? En dan is God alles bij elkaar. Alles bij elkaar. Onvoorstelbaar. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat kom je in de wereld niet tegen. Dat heeft zijn gelijke niet. Je zou je bijna afvragen, kan het wel? Of is het alleen maar een mooie beschrijving van een gedroomde werkelijkheid? Nee, dit is een weergave van de werkelijkheid. En dat stijgt dus uit boven alles wat wij gewend zijn. Wat wij verstaan onder rechtvaardigheid, goedheid, liefde, genade. Met andere woorden, moeten wij niet veel hoger opkomen om die genade, die goedheid, die liefde en die rechtvaardigheid van onze God te kunnen vatten? Ja, daarvoor moet je tot Hem komen. Op zijn hoogte treden. Anders begrijp je het eigenlijk niet. Want dan blijf je het vergelijken met alles wat je rondom je in de wereld, bij mensen en bij jezelf tegenkomt. Dit gaat heel hoog. Al die bekende termen, waarvan ik zo even een aantal noemde. En jullie knikken allemaal, want zo is onze God. We weten dat Hij zo is. Maar pakken we het, begrijpen we het, ervaren we het. Dit gaat heel hoog. En je mag tot op diezelfde hoogte stijgen om het te vatten, om het te ervaren. Het gaat ook heel ver. Ja, het houdt nooit op. Deze eigenschappen van God houden nooit op. Het blijkt in alles wat Hij zegt en wat Hij doet. En het gaat ook heel diep. Niets blijft buiten beschouwing. Gods wezen. Laat het eens tot je doordringen. Daar past maar één woord op. Halleluja. Geloofd en geprezen zij u, onze God, die dit alles in één verenigd bij elkaar heeft bedoeld en zo laat functioneren. Je ziet het dus niet alleen in Gods wezen. Het komt ook tevoorschijn in zijn werken. Want Gods werken komen overeen met zijn wezen, komen voort uit zijn wezen. En dan zeggen de versen 1 tot 4, zijn werken zijn groot en machtig. Zijn daden hebben glans en glorie. Zij getuigen van kracht en macht. Andere vertalingen, ze zijn verheven en heerlijk. Dan zegt vers 7, die vult er op aan, ze zijn waarheid en recht. Wat zijn hand schept is waarheid, is orde. Vertaling Gerhard. Alles geschiedt dus in een hemelse orde. In die hemelse vrede van God. Die ook weer veel hoger en verder en dieper gaat dan de vrede waar wij zo vaak aan denken. En waar mensen zo vaak aan denken als we het hebben over vrede op aarde. Hemelse vrede. We hebben ervan gezongen. Vul mijn hart met die vrede. O Heer. Dan moet ik tot u komen, want alleen bij u is dat te vinden. Het is dus allemaal één en harmonieus. Het is gezond, het schept gezondheid, orde. Het is door en door goed. Gods woorden, Gods werken, zijn wezen, zijn hele zijn. Er zit geen spoor van licht of geen spoor van duisternis in. Geen spoor van onrecht of onrechtvaardigheid. Bij God is geen dubbele bodem. Hij heeft geen verborgen agenda als Hij jou zijn plan met jouw leven bekend maakt. Als Hij laat zien waar Hij met jou naartoe gaat. Kom daar eens om in deze wereld. Wie kan je nog vertrouwen? Hoeveel mensen hebben geen verborgen agenda? En hoe vaak merk je nog dat er een dubbele bodem is in bepaalde toezeggingen en beloften? Het bestaat niet in deze wereld. Het gaat ver boven alles van deze wereld uit. En toch hoort het bij deze wereld. Ja? Ja, het hoort bij mensen. Het hoort bij jou. Het hoort bij mij. Want wij zijn geschapen naar Gods beeld in ons mag zijn wezen gestalte krijgen. Wij mogen spreken zoals Hij spreekt. Wij mogen werken, de werken zoals Hij het bewerkt. Maar waarom is het dan niet zo? Omdat we ongelooflijk ver met z'n allen als mensheid bij dat oorspronkelijke vandaan zijn gedreven. Af zijn gedreven van onze oorsprong. We zijn vervreemd geraakt van het leven dat God bedoelt. Er is ongelooflijk op ingehakt. En nog steeds hakt het rijk der duisternis in. En wil wie alles uit elkaar halen, tegenover elkaar stellen. Verdeelt hij de werken in mensen, tussen mensen. Maar vooral mensen afzonderen van die grote, goede God. Die zo'n prachtig plan met jou en mijn leven heeft. En als je het dan zo eens bekijkt, dan zeg je, o Heer, komt dit ooit goed? Met mij, met ons, met deze mensheid, met deze wereld. Dit is toch onoverbrugbaar, niet meer met elkaar te verenigen, als er tenminste niets wezenlijks verandert. De mens is gebroken. Zijn innerlijke eenheid is doorbroken. Hij is kapot gemaakt. En de wereld, het ligt in het boze. Als gevolg van de zonde. Het ligt ver bij God vandaan. God kan er nog wel bij, maar het lijkt alsof die wereld niet meer bij God kan. Ieder is voor zich bezig. Het egoïsme viert hoogtij. Het is ikke, ikke, ikke en de rest kan wat mij betreft individualisme voorop. Het lijkt wel of de psalmist hier in Psalm 111 zijn luisteraars van toen, zijn medezangers van toen, de luisteraars en medezangers van nu, weer moet voorhouden hoe het eigenlijk hoort te zijn allemaal. Waar we met elkaar vandaan komen, wie ons geschapen heeft en hoe hij is. Mensen, zegt de psalmist, denk daaraan. Oriënteer je daarop. Kijk niet naar alles om je heen. Verhef je, laat je verheffen tot hem, te midden van al het gedoe waar je middenin zit. Laat je opvoeren naar dat hogere, naar dat verhevene. Laat je plaatsen in dat heerlijke, in dat goede van hem. Laat je omhullen en doorstromen van die liefde en genade. En laat het blijken in jouw leven. Wat anderen ook doen. Ga in op de uitnodiging van die rechtvaardige, grote, goede, liefdevolle God. Ja, want die uitnodiging ligt er. Vanaf het begin, dat is Gods raadsbesluit ten aanzien van alle mensen. Zij mogen worden zoals hij is, zijn en samen een mensheid vormen met wie hij zich in liefde volledig wil verbinden als zijn partner. Die uitnodiging ligt er in Gods raad, maar ook in zijn uitspraken, in zijn verbond met mensen. Hij sluit een verbond met een partner die er eigenlijk nog helemaal moet komen. En de weg om er te komen is opnieuw geopend. Is heropend. Alle onoverbrugbare kloven zijn overbrugd. Er is een brug geslagen voor ieder van ons, voor de hele mensheid, om met God verzoend te raken, om in zijn denken thuis te raken, om op zijn niveau te leren en te mogen leven. Waar de psalmist nog over zingt en profeteert, waar hij nog over droomt, zouden we vanmorgen tegen elkaar kunnen zeggen. Waar hij vol geloof naar uitziet en het slechts ten dele kan beleven. Want hij leeft in de tijd van het oude, het eerste verbond. Kan voor jou en mij werkelijkheid worden. Door het werk van Jezus Christus. Wij mogen dat ten volle gaan beleven, omdat wij dankzij Gods grote genade mogen leven in de tijd van het nieuwe verbond. En hebben gelezen dat God zijn verbond gedenkt. Hij handelt ernaar. Hij voert het uit. Daar kun je van op aan. Wat God belooft, toezegt, waar hij zich in uitspreekt, dat is waar. Daar kun je altijd op terugvallen en vanuit gaan. En zeker in de tijd die is aangebroken met de komst van Jezus Christus. In onze tijd, waar het mogelijk is deze hele psalm te gaan vatten, te gaan beleven en ook in jouw leven vorm te geven. Te worden zoals God van aanvang bedoelt. En Jezus laat het zien dat het kan. Jezus laat in zijn leven, in zijn werken op aarde zien wie God is. Hij leeft in die volle gemeenschap met God zijn Vader. Hij is onverdeeld, volkomen volkomen gaaf. En alles wat je van Gods wezen kunt zeggen, zie je terug in Jezus wezen. Alles wat je van Gods woorden en Gods daden kunt zeggen, zie je terug in Jezus woorden en daden. Hij leeft helemaal en volkomen naar Gods wil en raadsbesluit. Dag en nacht staat hij voor Gods troon. En hij draagt het beeld van God uit in zijn leven, in zijn wezen en werken. Je ziet daar het hele beeld van God in terug, als je met verlichte ogen wil kijken. En niet zoals fariseeën en schriftgeleerden en heel veel priesters in zijn tijd naar hem kijken. Je kunt dan Psalm 111 als het ware voor je ogen zien. Jezus openbaart Gods genade. En maakt die genade werkzaam. En daardoor, door die genade die Jezus werkzaam maakt, kunnen ook wij terugkeren bij Hem tot wie wij behoren. Maar van wie wij toch ook behoorlijk ver zijn of waren afgedreven. We kunnen zijn genade ontdekken. Ons ervoor openen. Ons erdoor laten vernieuwen en veranderen. Ons door laten opvoeren. Waardoor ook wij en jij en zelfs ik kan worden zoals Jezus al is. Jij kunt ook één worden met de Heer, maar ook één in jezelf. In jouw wezen, al die dingen die we aan het begin van het woord hoorden, tot één laten worden. Het hoort bij jou als mens naar Gods beeld, als zoon van God in wording. Het hoort bij. Eén met de Heer, één in jezelf. En ook één met mensen die net zoals jij één zijn, worden met de Heer. Eén worden in zichzelf en zo met elkaar ook onderling een eenheid worden, omdat één geest hen tot één lichaam vormt en zij met elkaar onder één hoofd vormgeven aan dat lichaam van Christus. Aan dat teken wat in de hemel openbaar komt. Aan dat wat de wereld gaat veranderen. Waar het op wacht. Voordat die verandering tevoorschijn kan komen. Wij mogen samen met de Heer. Om alles wat op dit moment in deze wereld onverenigbaar, onvoorstelbaar is. In die eenheid met de Heer en met elkaar gaan beleven, gaan openbaren, gaan vormgeven en door laten werken aan allen die zich door die uitnodiging naar de Heer laten opvoeren, door jou en mij heen tot Hem mogen komen, in ons midden verder opklimmen en ook die plaats voor Gods troon innemen. Ik vertel je niks nieuws, hè? Maar geloof je het? Geloof je dat nou echt? Is dat jouw volle overtuiging? Of zit er nog een stemmetje op de achtergrond? Ja. Ja. Maar je weet toch ook wel hoe het is? En eigenlijk, Kees, je kunt me nog veel meer vertellen, maar ik zie toch hoe het gaat. Dat mag je tegen mij zeggen. Ik zie ook hoe het gaat. Maar waar let ik op? En wil je er ook op gaan letten? En als je tegen mij zegt, joh, je kunt me nog veel meer vertellen. Tegen wie zeg je dat dan eigenlijk? Want wat ik doorgeef, is wat de psalmist hier laat zien. Oh, dan kan die psalmist ook eventjes een hoekje, een straatje om. Maar die psalmist zegt het ook niet uit zichzelf. Die is rechtstreeks geïnformeerd, geïnspireerd door zijn God. Die hebben toch het hart niet in het lijf om tegen God te zeggen dat hij... Nee, dat hebben we niet. Nou terug. Als hij dan enkel waarheid, enkel goedheid, enkel liefde, enkel genade, enkel licht, enkel vrede is. En hij laat jou dit zien. Zijn droom. Even in jullie termen. He, dat spreekt wel aan, denk ik, na zo'n heel gemeenteweekend. Wil je daar dan niet mee? Geloof je dat dan zelf ook? Hoe belangrijk. Ik geloof het. Amen. Halleluja. Maar hoe komen we daar? Kun je daar nog wat meer over vertellen? Ja, graag. Welke weg toont nou deze psalm naar dat openbaar komen van die eenheid in jezelf, onderling, die volle doorwerking van Gods genade? Zeker als we geloven en ervaren dat Jezus ons heeft gereinigd van zonde, heeft verzoend met God, ons een plaats heeft gegeven in hemzelf, in de hemelsferen, en wij nu vrij voor Gods troon mogen staan in die kring van rechtvaardigen. Wat is er dan te doen? De psalmist geeft een aantal aanwijzingen. Ik begin met het meest voor de hand liggende, maar o zo essentiële. Neem je plaats in. Neem je plaats voor Gods troon in. En besef dat die plaats voor Gods troon hoog verheven is boven elke situatie, elke werkelijkheid waar je wel eens in weg kan zinken. Waar je wel eens door omgeven en onder kan zitten. Een hoge, verheven plaats in Christus. In die kring van oprechten. Op grond van je geloof in Jezus Christus. Op grond van je geloof in Gods genade. Op grond van jouw geloof in Gods plan met je leven. En de genade die daarin werkt. Tot je komt. Jouw wederliefde tot God. Heel belangrijk. Vanuit het pastoraat weet ik dat als mensen problemen hebben, het 9 van de 10 keer op dit punt al misgaat. Dat ze die positie niet meer zo bewust innemen. Dat ze daar een beetje uit weggezakt zijn. Dat ze terecht zijn gekomen in het web van de vijand. En het daardoor zo moeilijk hebben. Wat is dan het eerste wat we moeten doen? Voor die mensen bidden? Ja. En hen weer wijzen op de plaats voor Gods troon. Het eerste wat je te doen staat. Als je niet vanuit die positie werkt, zul je niet verder groeien in dat proces waar we met elkaar zo naar verlangen. Het einde van dat proces, naar die volwassenheid daarin. Het gebeurt in de hemel. Het gebeurt voor Gods troon. Het gebeurt in die kring van rechtvaardigen rondom Gods troon. Daar moet je zijn. Zorg dat je erbij bent. Bij die hemelse kring rondom Gods troon. 1. Ja, ik neem er plaats in. Ho, wat hoor ik nu? Ja, ik doe het wel. Wat hoor ik nu? Het innemen van je plaats voor Gods troon heeft gevolgen voor de toon waarop je spreekt en de gezindheid waarin je handelt. Want in Gods troon, bij God, is puur genade. Enkel vrede. Enkel verheffing. En niets van, ja, wees dankbaar dat je die plaats mag innemen. Niet op grond van eigen prestaties, op grond van het feit dat je ze goed hebt gedaan allemaal, op grond van wat dan ook. Puur op grond van de genade dat Jezus Christus voor jouw zonde is gestorven en jou heeft, jou de ruimte geeft om die plaats voor zijn troon in te nemen. Dat verdienen we niet, dat krijgen we. Elke keer weer. En als je dat beseft, hoe geweldig het is om steeds weer dat, die positie te mogen innemen en wat de Heer daarvoor heeft gedaan, dan kun je toch alleen maar intens dankbaar zijn. Dat Hij dat voor jou mogelijk maakt. Genade. En dan, in dat staan, in dat dankbare staan voor Gods troon, je keuze om naar Hem te horen, uit te spreken. En dat ook te doen. Heer, ik wil U loven met heel mijn hart. Voordat ik U allemaal ga vertellen wat er allemaal niet lekker loopt, wil ik U eerst loven met mijn ganse hart. Zoals deze psalm begint. En niet alleen zeggen, Heer, ik wil het doen, dan zou ik zeggen, doe het dan. Ik wil U prijzen, prijs Hem. Ik wil U aanbidden, aanbid Hem. Laat het niet bij een wilsverklaring blijven, maar ga het werkelijk doen. Hier, nu. Midden in de moeite, midden in de problemen, midden in de sores, midden in de al het gedoe. Dank U dat U mij verheft. Dank U. Ik wil ervoor kiezen om met U mee te gaan denken. Ik wil U prijzen. Ik prijs U, Heer. Ik geloof U, Heer. Ik ga mee met U, Heer. Want ik heb U lief met heel mijn hart. En vul mij maar verder met Uw vrede. Herdenk wat Hij gedaan heeft en wil doen. En ga mee in wat Hij op dat moment met jou en door jou wil doen. Het tweede lezen we in het gedeelte van vanmorgen. Hij geeft voedsel aan wie Hem vrezen, vers 5. De Heer geeft je voedsel. Als je voor Gods troon staat, dan krijg je voedsel van Hem. Omdat je Hem vreest, omdat je Hem vol eerbied en ontzag benadert, aanspreekt, aanbidt, geeft Hij je voedsel. Het geestelijke voedsel dat de Heer altijd weer geeft aan wie Hem vrezen. Aan wie vol eerbied en ontzag in die kring van Godvrezenden rondom zijn troon staan. En vol dank en aanbidding naar Hem opzien. Voedsel. Hemelsvoedsel. In die hemelse kring. Goed en gezond. Gegeven om op te groeien, om sterk te worden. Gegeven om één te worden. Vol te worden van die hemelse gever. Dat voedsel vind je niet op aarde. Dat voedsel vind je bij de troon. In de hemel. Dat voedsel trek je dus niet zomaar even uit de kast. Dat kun je, daar kun je niet even voor naar de muur en een luikje openen. Dit hemelse voedsel ligt niet huizenhoog opgestapeld in supermarkten en distributiecentra. Het is hemelsvoedsel. Ja, maar ik kan toch mijn Bijbel lezen? Tuurlijk. Dat is toch iets van, dat ligt toch daar klaar? Ja, het ligt klaar. Elke dag kun je op je smartphone het dagelijks woord openen. Dan kun je het lezen. Maar dient het tot voedsel? Of lees je het alleen maar? En zeg, oh mooi. Voedsel. Wanneer is iets voedsel? Wanneer je het tot je neemt. Als ik iets op tafel zie staan, dan kan ik zeggen, prachtig. Maar ik heb er pas wat aan als ik het op ga eten. Ik heb er pas wat aan als ik het ga drinken, ga nuttigen. Met andere woorden, niet alleen het woord lezen, maar het verstaan. Het indrinken. Je erdoor laten opvoeren. Je erdoor laten versterken. Je erdoor laten bevestigen. En als je zo dat dagelijks woord tot je neemt, dan moet je eens kijken wat er gebeurt. Je kunt het teruglezen. Je zou eens moeten teruglezen wat er de afgelopen week van maandag tot en met vandaag op dat dagelijks woord is aangereikt. Ik vind het een prachtig gebeuren. Natuurlijk, je kunt ook je gewone Bijbel pakken. Nog beter misschien. Maar misschien heb je daar al wat tijd voor. Oké. Maar neem dan dat dagelijks woord in ieder geval tot je. Want het is voedsel waarmee de Heer je iets wil aanreiken. En in die zin lijkt dat voedsel niet zozeer op wat wij dagelijks op tafel vinden, maar wat God zijn volk geeft als ze van Egypte naar Kanaan reizen. Dagelijks voedsel in de woestijn. Manna. Als ze dat de eerste keer zien, zeggen ze, wat is dat? En ze noemen het manna. Letterlijke vertaling, wat is dat? Nou, het is heel voedzaam voedsel. Want ze kunnen er tot in Kanaan mee aan toe. Elke dag ligt het er, is het er voor ze. Altijd nieuw. Altijd voldoende. En dat verhaal wat we kennen, komt terug in Openbaring. Want ook daar is er een volk dat door een zee heen trekt. En ook daar wordt gesproken over het verborgen manna. Het geestelijke manna. Het voedsel wat God geeft, wat Jezus geeft aan hen die willen overwinnen. Die met hem door die zee heen gaan. Die met hem het beloofde land helemaal binnen willen gaan. Het geestelijke manna. Het is er. God geeft het. Maar zo goed als je in het verhaal ziet dat mensen er ook wat voor moeten doen om het niet alleen te zien, maar het ook te gaan eten, zo dienen ook wij. Het niet alleen te zien of te bezien, maar het ook gaan eten. In die tijd moesten de Israëlieten wel hun tent uit 's ochtends. Het kwam niet terwijl ze nog op bed lagen, zo hun mond binnenvallen. Ze moesten de tent uit. Ze moesten het verzamelen. Ze moesten er broodjes van maken. En dan was het toch lekker? Was het toch goed? En wat je in die tijd ziet, zie je in deze tijd ook nog wel eens. Dat mensen na een aantal keer zeggen van, oh, vandaag even niet. Ik haal het morgen wel. Ik heb er nu even geen zin in. Nou, als een Israëliet dat op zijn reis van Egypte naar Kanaan doet, dan heeft hij die dag niks te eten. Hij moest dus zijn tent vooruit. Hij moest ermee aan de gang. Zet het eens over. Ga ermee aan de gang met dat woord wat je krijgt. Er waren er ook in die tijd die probeerden om het in één keer voor een hele week een voorraadje opslaan. Die haalden dus veel meer dan wat Mozes aangaf. Haal voor één dag. Overvloed, nou dan doe ik het toch in één keer voor 7 dagen tegelijk. Lukte niet. Die eigenzinnigheid, dat eigen invullen van dingen, dat werkte toen nog niet. En nu ook niet. Als ze na een aantal jaar dat manna eten gegeten te hebben, komt er op een gegeven moment een groepje mannen bij Mozes. En die zeggen, Mozes, heb je nou niks anders voor ons? Wij walgen van die flauwe spijs. Goh. Tja, dat komt ook voor. Ach, heb je nou eens niks anders te vertellen? Ik weet zo langzamerhand wel wat je gaat vertellen. Ik walg van die flauwe spijs, dat hoor je dan nog net niet. Maar het is dezelfde geest die destijds dat volk afhield van het nuttige van wat God aanbood. En ook in deze tijd heel veel mensen terughoudt van het ten volle ingaan op datgene wat elke dag tot hen komt. Wat de Heer elke dag, elke week tot hen wil spreken. Ga met eerbied en ontzag om met wat God je wil geven. Met het voedsel wat Hij dagelijks aanreikt. En handel daarmee zoals God het wil. Elke dag. Er zullen ook mensen zijn geweest die op de dag voor de Sabbat, want op dat moment moesten ze voor 2 dagen inzamelen. He, dat zei Mozes er duidelijk bij. Zullen ook ongetwijfeld mensen zeggen, ja joh, hoeft niet. Morgen ligt het er wel weer. Nee, het lag de zaterdag niet. Het lag er niet op de Sabbat. Ja, dan kan je zeggen, hè, wat flauw van God. Wil je dat zeggen? Of kijk je naar jezelf, van hé, ik heb toch niet gedaan wat de Heer me opdroeg. Jongen. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Het gaat, als je staat voor Gods troon, om het eten van het dagelijks voedsel in een houding, in een opstelling waarin je kunt ontvangen. Waarin je ontvankelijk bent, open, je openstelt en met eerbied en ontzag hem dankt die jou het voedsel geeft. Het gaat om gehoorzaamheid. En in dankbaarheid en gehoorzaamheid kun je eten tot verzadiging toe. En dat is nodig. Nu. In onze tocht naar het beloofde. In de tijd die is en komt. Op de verdere weg vanuit het geestelijke Egypte. Het geheime verborgen manna vinden. Dat in de hemel ruimschoots voor jou en mij ligt. Maar waar je wel de hemel voor dient binnen te gaan. Je plaats in Christus dient in te nemen. En daar mag vinden wat Christus voor jou heeft. Je kunt geen voorraadje aanleggen. Je kunt niet arrogant zeggen van, nou, ik weet het zo langzamerhand wel met dat volle evangelie. In eerbied en ontzag. Doen wat de Heer zegt. Handelen naar zijn wil. Al wat hij opdraagt, zegt Gerhard in vers 7, is waarachtig. En dan zegt onze Bijbelvertaling, uit al zijn regels blijkt zijn trouw. Voeg je naar die regels van de Heer, naar die inzettingen, naar zijn aanwijzingen. En dan ga je zijn trouw ervaren. Dan blijkt zijn trouw. God maakt ze vanuit waarheid en recht. Hij maakt ze volgens waarheid en recht. Om ze ook uit te voeren in waarheid en recht. Vers 8. Denk daar eens op door. Denk daar eens verder over na. Dan staat er, Gods inzettingen zijn onwrikbaar. Gods inzettingen zijn onwrikbaar. Is dat star? Onwrikbaar. Zo beleven wij dat vaak in ons dagelijks leven. Als iets onwrikbaar vast ligt. Star. Valt er nou niet over te praten. Ik denk dat het met Gods onwrikbaarheid heel anders gesteld is. Als jij naar Gods inzettingen, naar die onwrikbare inzettingen van hem leeft, bewerkt dat in jou het onwrikbare. Dat is een enorme belofte. Gods inzettingen zijn onwrikbaar. Zij bewerken, wanneer jij je naar die inzettingen, aan die inzettingen houdt, het onwrikbare in jou. En wat is dat nodig? Als er iets nodig is in de tijd waarin wij leven, de tijd van het zevende zegel, van het zesde zegel moet ik zeggen. De tijd naar de opening van het zevende zegel toe. Is dat wij onwrikbaar en standvastig worden. In ons geloof, in onze positie in Christus. Onwrikbaar vasthouden aan wat God heeft beloofd. Hij geeft voedsel. Voor altijd en eeuwig. En door dat voedsel te nuttige, bewerkt hij het eeuwige in jou. Dat hemelse, eeuwige voedsel bewerkt het hemelse, het eeuwige in jou, versterkt dat. Je raakt thuis in dat denken, in dat leven, in die wereld van God. En wat is dat nodig? Daar mogen we steeds weer van uitgaan. Als wij onze positie innemen, want we wilden toch weten hoe we naar dat geweldige einddoel zouden mogen toeleven. Als wij onze positie innemen en ons dagelijks voedsel tot ons nemen, bewerkt de Heer daarin die verdere voortgang. En dat stelt mij enorm gerust. En bewerkt ook een hele diepe dankbaarheid. En een grote vreugde. Heer, u voert ons hoger op. Vol van glans wekt ons Sion's top. En je kunt je voorstellen dat ik als een voorganger, en ook uw voorganger, best wel eens denken, Heer, hoe nou verder? Want alles wat ik gezegd heb, hebben ze al een keer gehoord. En wat ik ga zeggen, dat hebben ze ook al een keer gehoord. En misschien zeggen ze na twee woorden, joh, ik weet al wat je gaat zeggen. Zijn jullie van ons afhankelijk? Jullie mogen de Heer danken voor voorgangers en oudsten. Uiteraard. Daar mogen jullie dankbaar en met eerbied en ontzag mee omgaan. Maar die voorgangers hebben net zo hard als jullie zelf dat voedsel nodig wat de Heer geeft. Elke dag. En dan mogen we zeker weten, als wij dat voedsel blijven eten en ook met elkaar delen, dan gaat de Heer door. En dat vind ik een enorme verzekering. Het hangt niet van ons kennen en zoeken en graven alleen af. Natuurlijk moeten wij dat doen, mogen we ook doen. Daar geeft hij hier ook zijn zegen over en zijn zalving over. Maar het gaat erom dat wij met elkaar blijven eten van wat hij ons aanreikt. Dat we het zoeken bij hem. En daar hebben we met elkaar als gemeente ook mensen voor die de Heer daarin geeft. Maar ook persoonlijk heb je die taak en verantwoordelijkheid om zelf dat voedsel te zoeken. En ook het voedsel tot je te nemen dat in de gemeente aan je wordt aangereikt. En als je dan wel eens zit te prakken denken, te prakiseren, Heer, hoe verder? En je leest dan dit, ja, dan komt er in mijn hart maar één woord. Halleluja, Heer. Dank u. U voert ons hoger op. Dan kan je ook nog eens een keer denken, Heer, maar het duurt al zo lang. En hoe lang gaat het nog duren? Nou, één ding is zeker. De Heer toont niet. De Heer vertraagt de ontwikkeling niet, hoor. Ja, zul je zeggen, maar dat volk heeft 40 jaar in de woestijn moeten rondtrekken. Helemaal niet. Ze hebben toch 40 jaar in de woestijn rondgetrokken? Ja. Was dat nodig? Nee. Na hoeveel jaar stonden ze aan de grens? Na 2 jaar. En van die 2 jaar reizen door de woestijn hebben ze een heel jaar bij de Horeb doorgebracht. Om de 10 geboden te ontvangen, om het tabernakel te bouwen. Dat hadden ze prima. Ze hadden in 2 jaar die hele tocht vanuit Egypte weer door Horeb naar de grens van Kanaan daarmee kunnen volstaan en zo het beloofde land binnentrokken. Maar ja, we kennen de geschiedenis. 12 verspieders gingen naar Kanaan. 10 waren. En 2 waren. Ja, en toen steden ze een rechtsomkeer maken. Ik heb wel eens gedacht, Mozes, hoe heb je dat gered, man? Want jij dacht met het volk, we gaan het land binnen. En Jozua en Caleb, die mannen die dat zagen. Heer, er zijn nog wel een paar reuzen. En ze doen zich groot voor. Maar het volk wilde niet. Ze keerden om. Ze keerden om. En wat doet Mozes? Die gaat met ze mee. Wat doet Jozua? Die gaat met Mozes mee. Wat doet Nun? Wat doet Caleb? Ze gaan mee terug. En 38 jaar lang moeten ze rondjes lopen. Zwerven door de woestijn. En daar komen de grootste problemen. Door de vertraging die niet nodig was. Maar die door het volk, door de onwilligheid, het weerspannige, het Egyptische, het gedoe vanuit vroeger, een halt toeriep aan de grens. Moet je over nadenken. Het hele verhaal is opgeschreven tot voorbeeld van ons. Heer, dat is mijn diepste en intenste bede voor de gemeente, eigen gemeente, jullie gemeente, onze gemeenten. Heer, als wij die grens naderen, Laat het dan zo zijn, Heer, dat er niet maar 2 van de 12 goed zijn, maar alle 12. En we zo door kunnen. Terwijl de vijand het kunstje van vroeger opnieuw zou willen uithalen. En opnieuw wil scoren in onverzettelijkheid, weerspannigheid, ongehoorzaamheid. Met alle troep vanuit Egypte en het verleden aankomt om jou de doorgang te blokkeren. Terwijl je er vlak voor staat. Onvoorstelbaar. Nee, het is voorstelbaar. En wat doet God? Die gaat ook mee. Die zegt niet, nou, ik heb 2 jaar mannen gegeven van Egypte tot Canaan en nou zie je het maar. Nee hoor, 38 jaar lang blijft God voorzien. Elke dag weer. En er is ook water, een stroom die met hem meegaat. Paulus noemt dat later Christus, als beeld van Christus. God zorgt. Ze lopen door een kale, onherbergzame woestijn die hen niets te bieden heeft. Maar ze ontvangen alles van boven. Vlees, brood, water. Ze worden beschermd in die verschrikkelijke woestijn. Die wolk, die hangt desdaags boven hen, om hen beschutting te bieden tegen de hitte. En 's nachts verlicht hij het hele kamp, om hen niet te verwarren in de duisternis. Wild gedierte, het was er, maar het naderde hen niet. Kleding en schoeisel hadden ze zo'n voorraad bij zich. Wel nee, mensen, ze gingen op de schoenen die ze hadden toen ze uit Egypte trokken. En de kleding die ze daar hadden, misschien een stelletje extra. En al 40 jaar ermee door. Het is gelukt. Misschien lees je eroverheen als je het verhaal hebt gelezen. Maar hun schoeisel en hun kleding, het sleet niet. Het is toch onvoorstelbaar. Ze gingen niet langs de schoenenreus. Of ze kregen geen pakketjes van Zalando onderweg. Een paar nieuwe schoenen, jongens. Het is toch ongelooflijk. Het is tot voorbeeld. Het is tot onrecht. Je mag God vertrouwen. Hij zorgt. Zelfs al heb jij ervoor gezorgd dat er een omweggetje gemaakt moet worden. Omdat je niet direct bent ingegaan op de eerste aanbieding. Op het eerste wat de Heer jou toonde. Leer ervan. En laat je de volgende keer niet meer tegenhouden. Niet meer uit die positie naar beneden trekken. En je helemaal verstrikt laten raken in dat aardse, in dat alles van beneden. En dan komen ze bij Canaan, na 40 jaar. En dan staan die bewoners hen op te wachten. Fijn dat jullie er zijn, we hebben al zo lang op jullie gewacht. Kom binnen! Oh! Wat valt dat tegen? Al die volken in dat land, ze verzetten zich tot het uiterste. Zij zien dat land als hun erfdeel, terwijl God het belooft aan zijn volk. Ze komen dikke muren tegen, onneembare steden. Ze vallen ineen, doordat ze op de Heer vertrouwen. Ze komen hoge, ontoegankelijke vestingen tegen, waar Enakieten in zitten. Ze worden veroverd. Als ze maar blijven ingaan op wat God zegt. Ze komen legers tegen met paarden en wagens. Met wapentuig waar ze nog nooit van hebben gehoord. In Hazor, het noordelijk stukje. En dan moet Jozua daartegen vechten. Ja, je zou zeggen met een paar stokken en een paar knuppels. Hij overwint. Heel die wagens en al die paarden. Het maakt indruk. Maar het bepaalt niet het resultaat. Omdat Jozua met het volk blijft vertrouwen op God. En ze overwinnen. Ze trekken het hele land door. Ze maken een enorme overwinningstocht. Eerst naar het zuiden en dan nog eens een keer naar het noorden. En overal geeft God hen overwinning. En kunnen zij handelen naar Gods belofte. Ik ga voor je uit, Jozua, zegt de Heer, de engel van de Heer tegen Jozua, voordat hij de strijd bij Jericho aangaat. Ik ga voor je uit, Ik strijd met je mee. Ik geef je de overwinning. Hoe lang heeft het geduurd? Die verovering van Kanaan. 10 jaar. 10 jaar. Hebben ze moeten vechten. Hebben ze moeten doorgaan. Soms op kaal geloof. Met listen en lagen en gedoe. En toen konden ze allemaal hun erfdeel innemen. En heel veel stammen hebben dat ook op dat moment maar weer ten dele gedaan. Ze hadden de vreemde volken moeten verdrijven met al hun afgoden, met al hun rituelen, met hun offerhoogtes, met hun hele afgodendienst. En in plaats van dat ze ze verdrijven, ja, laten ze ze bestaan, laten ze hun huizen houden. En ja, willen ze in vrede met ze leven, sluiten ze een verbond. En dat klinkt menselijk wel goed, maar ze hebben zich niet, ook toen niet, helemaal geschikt naar wat God bedoelde. En zo is het ook nu. Als er een overwinning behaald wordt, als je een stuk land in bezit krijgt. En Deuteronomium, daar zijn jullie ook al een keer mee bezig geweest in het leerhuis. Deuteronomium geeft aan dat dat voet voor voet gaat. Waar jij je voedsel zet, dat geef ik je in bezit. Dan is het ook zaak om alles daar uit te roeien wat herinnert aan de tijd ervoor. En als jij daar iets van laat bestaan, ja, dan kom je dat later gewoon weer tegen. En dat gebeurt ook. De hele tijd van de rechters, van de richters in Israël, die na het sterven van Jozua aanbreekt, daar komen alle ellende en alle vroegere vijanden, steken weer de kop op. Broeder, zuster, al deze dingen zijn ons geschreven tot onderricht, opdat wij door de weg van de volharding en vertroosting der schriften het einddoel zouden bereiken. Bind de strijd aan. En dan toont God zijn volk de kracht van zijn daden. Hij geeft hun het land van andere volken. Dat staat er in vers 6. Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden en gaf hun het land van andere volken. Hij doet het nog steeds. Hij wil zijn volk, jullie, mij, ons, de kracht van zijn daden tonen en ons het land geven waar nu nog misschien andere volken, andere koningen, andere vorsten hun claim op willen laten gelden. Hun erfdeel zouden willen verdedigen. En soms vind je daar reuzen tussen. We zeggen, oh! Dikke muren. Ontoegankelijke vestingen. Wapentuigen waarvan jij zegt, van, ben ik daar wel tegen opgewassen? Jozua pakt het aan. Jij mag het ook aanpakken. Vanuit diezelfde positie. Vanuit diezelfde dankbaarheid, vanuit diezelfde gehoorzaamheid, vanuit het onwankelbare, onwrikbare vertrouwen. Heer, u geeft mij overwinning. U geeft voedsel. U toont de kracht van uw daden ook nu in mijn leven. U geeft mij het land waar een ander nog zijn aanspraak op heeft. Bind de strijd maar aan, broeder en zuster. Bind de strijd maar aan, gemeente. Ik ga voor je uit, zegt de Heer. Ik strijd met jullie mee. Ik rijd als een ruiter op een wit paard voor jullie uit. En ik zeg, kom, dan gaan we samen de overwinning tegemoet. Dat is Gods belofte, voor jou en mij. Voor de gemeente van Jezus Christus in de tijd van het nieuwe verbond. En wat de Heer belooft, dat maakt Hij waar. Dat is 100% zeker. In allen die zich voor zijn troon opstellen, in die kring van oprechten en het vanuit die hemelse situatie oppakken. In allen die dagelijks die spijzen, dat manna, dat verborgen manna tot zich nemen. Zij mogen één worden met de ene. Vol worden van zijn liefde en genade. Sterk worden door zijn grote kracht en macht. Onwrikbaar vast komen te staan in zijn waarheid en recht. En deel krijgen aan al het eeuwige van de eeuwige. Zij mogen het beeld van God gaan uitdragen. Het gaan openbaren in hun wezen en werken. Volledig gaan beantwoorden aan Hem, die Hem schiep tot zijn beeld. En samen met Christus partner worden van God. God is getrouw. Jezus is getrouw. Hij verbindt zich met zijn volk, met de gemeente in Jezus Christus, met jou en mij. Geloofd en geprezen zijn Jahwe en alle lof en aanbidding voor Jezus Christus, Gods Zoon. En dan rest mij maar één woord. Halleluja. Amen. Hans, kun je het zingen? Kun je het spelen? Jawel, halleluja. In